In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Pacer. We zitten volop in de wedstrijdperiode. Als het goed is, hebben jullie, de meeste van jullie, al de eerste wedstrijden gehad. De wedstrijdkalender is gelukkig maar ontzettend vol. En er zullen er dus deze zomer ook nog vele volgen. Als het goed is, is dus dat fundament al gelegd in alle trainingen. Wij gaan het vandaag hebben over die finishing touch, over die finesses. Over het laatste stukje beetje van die vorm. En dan ook het in vorm blijven en vooral het pieken op het juiste moment. Daar optimaal presteren op die wedstrijd die jij met rood hebt omcirkeld. De man die dat zeker heeft gedaan de afgelopen tijd, dat is Luc Maas. Nationaal kampioen op de 10 en de halve. Met hem bellen we later in deze aflevering. Eerst onze excuses eigenlijk al op voorhand. Want de man tegenover mij, Erik Brommert, die piekt de laatste tijd niet op het juiste moment.
Nee, ik heb er echt volledig naast gezeten qua pieken. Maar dat heeft meer te maken met de gezondheid eventjes dan en het fysieke gestel.
Ja.
Nadat ik überhaupt de mogelijkheid heb gehad om iemand eventueel na te kunnen denken over pieken. Dus dat zat even niet in. Dus nee. De stem is niet helemaal wat het zijn moet. Kan af en toe een kuchje kan er voorbij gaan komen, deze podcast. Maar dan draai ik gewoon even weg.
Ja, we missen jouw zwoele stemgeluid nu al.
Ja.
Maar gelieve weg te draaien van de microfoon. Je weet het, in je elleboog, Erik. Zoals je altijd doet, hè?
Altijd
in je elleboog. Dat hoeven we jou niet meer uit te leggen. Nee. We hebben, volgens mij, ik zie 2 kannetjes water voor je klaarstaan. Dus
deetje,
dat heb je,
normaal
heb je goed
watertje,
gedaan.
Ja.
En we gaan gewoon zo goed en zo kwaad als het kan. Kijk, je wilde dit niet missen.
Nee. Daarom hebben we ook gewoon spraakwater neergezet.
Bovendien moesten we. We hadden eigenlijk een andere podcastafspraak staan. Maar we moesten ons in allerlei bochten wringen. Om toch überhaupt nog op te nemen. Want één ding wil jij ook niet missen.
Nee. Deze week staat maar één ding centraal. En dat is Tirana.
Ja, even geen Pacer eigenlijk centraal. Hè?
Nee, nou ja, de Pacer moest even wijken eigenlijk. Hè? Ja. Daarom hebben we een podcast moeten verzetten. Ja.
Jij gaat er naartoe?
Ja, ik ga er naartoe. Morgenochtend de trein naar Schiphol en dan via Berlijn naar Tirana. En
valt me nog mee eigenlijk, want ik zag mensen capriolen uithalen om in Albanië terecht te komen. Dan is even een overstap Berlijn echt prima hoor.
Dat vond ik eigenlijk ook heel erg meevallen. Ja. Ja, er worden echt allerlei U-bochten en jij-bochten gemaakt om in Tirana te komen. Het maakt niet uit hoe je er komt, als je er maar komt.
Ja.
Maar ik ga er wel naartoe omdat ik kaart heb. En dus dat is wel zo belangrijk.
Ik had het er met mensen over. Ze zeiden, ga jij niet naar Tirana? Want heel even echt Rotterdam. Ja. Wij zijn allebei Feyenoorders, geboren en getogen. Rotterdammers, maar zeker ook opgegroeid door mensen met een Feyenoord hart. En dat eigenlijk niet meer kwijtgeraakt. Alleen echt Rotterdam is in de ban. Er gaan heel veel mensen die kant op. Maar ook heel veel mensen die geen kaartje hebben. En ik moet wel zeggen, ik weet zelfs niet of ik zou gaan als ik een kaartje zou hebben. Ik wil gewoon het in Rotterdam meemaken. Maar jouw alternatief is prachtig.
Ja,
het is echt. Het is, ik snap eerlijk gezegd de mensen niet die daar er dan ergens op het terrasje gaan zitten.
Ik stel,
maar inderdaad,
ik
als je daar in dat stadion zit, dan ben je wel nu al bij een historisch moment natuurlijk. Ja.
Stadionnetje, hè, want het is maar er kunnen er 20.000 in.
Ja.
Ongelooflijk. Weet je, we gaan spelen voor een Europese prijs in zo'n klein stadionnetje. Nou, dit is ongekend. Maar goed, we zitten erin, dat is het belangrijkste.
Ja.
En dat is ook de belangrijkste gebeurtenis van deze week. Laat dat duidelijk zijn.
Ik vind wel, ik weet niet. Wellicht dat er hier nu mensen luisteren en die denken, ja, ik heb niks met voetbal. Ik had toch een hardloop-podcast opgezet.
Ja.
Wellicht dat er ook mensen nu in pakweg Nijmegen, de Veluwe of in Doetinchem aan het luisteren zijn. En die denken, ja, het is toch maar de Conference League. En waar hebben we het over? Het
gaat over internationale prijzen.
Maar
prijzen
één
die
ding,
we kunnen ophalen.
Die mensen wil ik toch even meegeven dat het hier in Rotterdam, dat er dat er gewoon iedereen die ook maar een beetje voetbal of Feyenoord minnend is, eigenlijk al sinds de kwartfinales tegen Slavia met niks anders meer bezig is.
Als Tirana.
Ja, het is één lange road to Tirana. En het beste voorbeeld is wel, ik had zaterdag, ik heb bijvoorbeeld ook uit, je weet gewoon niks, niet meer wat je met die Feyenoord-koorts aan moet. Dus ik heb op Spotify een Feyenoord-afspeellijst zitten aanmaken. Hey, Jordi stuurde gisteren een recap van dit hele Conference League avontuur van 50 minuten. Dus dan heb je wat kijkvoer op weg naar de finale. Weet je wel, je moet iets met die gevoelens. Maar ik had zaterdag de verjaardag van Niki en Marieke, twee lieftallige vriendinnen van mij, in Soof, in een café in Delfshaven. En we begonnen vroeg, dus het eindigde ook best vroeg. Oh, Luc stuurt nu zijn nummer voor straks. Oh, dat is ook fijn. Ik had contact met hem gehad, maar ik had zijn mobiele nummer nog niet. Dus dat belt zo lastig. Hè?
Komt goed. Dus we komen uiteindelijk wel op hardlopen terecht.
Maar precies. Dus half één uur eindigde dat. En wij even naar de overkant. Café aanzet. Wellicht voor de insiders bekend. Door in je elleboog, heel goed. Door Cowboy Jos van de internetfilmpjes. Die zat daar in het verleden vaak. En karaoke tent met een stuk of 15 stamgasten die ineens 30 feestgangers binnen zagen stappen. Dus ik vraag Wereld Zonder Jou aan van Marco Borsato en Treintje Oosthuis. En je weet het, door alle beschuldigingen had ik de rol van Treintje Oosthuis op mij genomen. Maar dat nummer is helemaal niet van gekomen, want ik leg dat briefje op de tafel van die gast die aan de knoppen zit. En die kijkt naar dat briefje daar links van. En die zet I Will Survive op. Eigenlijk ook de goal tune, hè, in de Kuip. Precies. Dus een van de mensen die daar al zat, een vrouw, die begon dat te zingen. En vervolgens hebben er een uur lang alleen nog maar Feyenoord liedjes opgestaan. Het was één lange Road to Tirana. En niemand heeft meer een nummer of een verzoekje ingediend. Het was gewoon,
Ja, zoals het hoort nu op het moment.
Van Paul Elstak tot Lee Towers tot de Feyenoord selectie in 94. Met Feyenoord is het toverwoord, weet je wel. Goed, zullen we het over hardlopen gaan hebben?
Ja. Maar ja, er is weinig van gekomen.
Ries Nelson, snelle speler.
Snelle speler, ja, zeker, ja.
Nee, maar jij, de lappenmand eigenlijk.
Ik had natuurlijk Marrakees op het programma staan.
De halve, in de hitte.
Ja, maar voor Tirana ben ik ook naar Marseille geweest.
Ja.
En ik moet zeggen dat Marseille, zeg maar, was helemaal geweldig. Alleen het was wel 2 dagen junkfood, was het.
Ja.
En we zijn op vrijdag echt in één klap zijn we teruggereden. Dus dat ging van tankstation naar tankstation. Dus van een Mars en een Snicker en een hamburger. Tot aan Brussel, waar we op een gegeven moment een filetje te pakken kregen. Bij Antwerpen dachten we van, nou weet je wat, we pakken toch dat wegrestaurantje eventjes bij Brussel. Dat was achteraf gezien wel heel goor. Ik denk dat het daar misgegaan is. Daar hadden we echt een paar hamburgers waar we allemaal tegenaan keken van, moet dit? Maar we hebben honger, we hebben hem toch weggewerkt. En de dag erop voelde dat toch niet helemaal zo lekker meer. En nou, vanaf dat moment ben ik gewoon 4-5 dagen lang helemaal leeggelopen. Dus ik denk dat ik een klein bacterietje ergens op heb gelopen.
Ja.
Maar je moet er wat voor over hebben voor je club wat dat betreft.
Maar ja, jij ziet 6 kilo om precies te zijn. Had je daarvoor over?
Ja, ik had er 6 kilo voor over. Ja, ik zou op vrijdag naar de Marrakesh vertrekken. Heb ik ook gedaan. Maar tot aan woensdagavond. Ik ben woensdagavond zelfs nog, ook dat nog eventjes. Ik dacht dat ik mezelf redelijk voelde. Ik was echt helemaal leeggelopen. Ik was al een kilootje 4-5 kwijt. Voelde mezelf oké. Okay. Ik dacht, weet je wat, het is ook Sparta PEC Zwolle.
Ja.
Belangrijke wedstrijd. Want die andere club in Rotterdam, die moest er ook in blijven.
Ja, ja.
Kon ik naartoe. Denk ik, ga er naartoe. Ben ik halverwege de rust ben ik naar huis gegaan. Ging helemaal mis. Weer helemaal leeggelopen. Dus echt, nou, er was echt helemaal niks meer van me over. 6 kilo kwijt in 4 dagen tijd. Gaat hem niet fysiek niet worden. Donderdag knapte ik een beetje op. Dus toch in het vliegtuig gestapt naar Marrakesh. Maar hardlopen, dat is er niet van gekomen daar.
Hoe lang? Wilma wel? Is je vriendin ook van start gegaan?
Nee, die is niet van start
ook
gegaan.
Niet?
Nee, ook niet van start gegaan. Nee, was wel de bedoeling, maar te weinig getraind ook. Dus, dus ik heb gewoon langs de kant gestaan.
Ja.
Dus ik heb daar zondagmorgen vroeg heb ik de marathon gekeken. Ik heb de halve gekeken. Ik vond het wel super jammer, want het is echt wel een aanradertje. Weet je. Het is niet zo ver weg. Normaal is dit altijd in januari. Dus in januari een leuke, goede halve marathon. Dus ook een marathon, maar wil je een goede halve lopen.
Ja, minder warm ook dan nu,
snel lijkt parcours. Me. Ja, je start dan 's morgens om 8 uur, weet je wel. Dan is het een graad of 15, dan is het helemaal prima. Ja. Nu was het gewoon boven de 30 graden. Die marathon was echt, die startte om 6:30. Maar voor de mensen die er langer over deden, was echt hel op aarde.
Wat was de winnende tijd dan?
2:09. Oh, met hard gelopen. Okay. Maar ja, goed, weet je, 6:30 vertrokken, weet je wel. Dan loop je gewoon 1,5 uur loop je niet in de zon, totdat de zon echt opkomt. Dus dat was goed te doen. Maar op de halve werd ook gewoon laag in het uur gelopen.
Okay.
Dus dat werd goed gelopen. Maar je ziet gewoon, toen die start een uur later, ja, dat was echt wel een hitteprobleempje. En het was gewoon niet verantwoord om te starten voor me. Ik denk, ik ga dit niet. Normaal gesproken ben ik niet zo moeilijk. Dan, ook al heb ik niet zo goed getraind, dan start ik wel. Maar ik denk, dit gaat hem niet worden. Dit is niet verstandig.
Ook helemaal niet gelopen, toch?
Nee, ik heb helemaal niet gelopen. Maar ook gewoon het gevoel dat het lijf gewoon helemaal leeg is.
Ja.
Dat heb ik gewoon echt nooit gehad, weet je wel. Ja, als ik dit in het verleden zo uitzag zoals ik er nu uitzag, dan zeiden ze van, je bent een topvorm, maar ik ben nu alles behalve dat.
Ja.
Nee, gewoon echt leeg, totaal geen energie in het lijf. Ik denk serieus dat ik nog niet 5 kilometer fatsoenlijk had kunnen lopen. Echt alle energie eruit. En die moet ik nu maar eens terug zien te krijgen. Dus misschien, daar had ik een beetje aan gedacht. Ik denk, ik heb alleen morgen maar een klein rugzakje mee, dus handbagage. Maar misschien dat ik toch een klein broekje en een loopschoenen erin doe. Dat ik eerst gewoon de eerste stappen maar eens in Tirana gaan zetten.
Nou ja, ik denk, ja, woensdag, je moet iets, weet je wel. Want die wedstrijd begint uiteindelijk gewoon pas om 9:00.
Oh, daarom.
Je kan ook niet de wedstrijdvoorbereiding met een biertje om 12:00 's middags beginnen, nee, weet je wel. Dan lig je daar af, 's avonds om 12:00.
Ik ga je zeggen dat de meesten dat wel doen.
Ja, de meesten gaan dat zeker doen. Alleen, ja, ik hoop er
bij
toch
mij
ook
valt dat mee.
Kijk, ik ga het ook zeker doen, maar niet om 12:00. Want ik hoop er toch ook met mijn mentaal nog wel een beetje bij te zijn.
Ja. Dus als ik dan een beetje oké voel, dan is misschien mijn eerste rondje sinds tijden, rondje Tirana.
Ja.
Zou ik wel oké vinden, toch?
Dus, maar ik vind het wel. Kijk, het is, we gaan het straks namelijk hebben over alles hoe het wel moet.
Ja.
Maar je hebt een keerzijde, hè? Dus je hebt in vorm zijn. Je hebt ook totaal uit vorm zijn. En je hebt ook dus, hè, als jij dus een wedstrijd op de planning had staan, waar je eigenlijk van plan was van, nou, misschien is dat weer het eerste, hè, net iets meer doen. Ik ben nog niet in topvorm, maar wel even het moment voor het eerst om mezelf weer te testen. Maar ja, als het dan anders loopt, ga niet vasthouden aan het plan, weet je wel?
Nee, maar dat heeft
maar nu was het wel heel duidelijk.
Ja, nu was het wel heel duidelijk, maar ook als het minder duidelijk was geweest en ik zou wel besloten hebben te starten, dan was het ook niet tegen beter weten in gekke dingen doen. Dan is het gewoon lekker uitlopen en gewoon je verstand een beetje gebruiken.
Ja.
Want dat zie je toch wel vaak, dat mensen dat echt wel moeilijk vinden. Die toch nog eventjes, proberen. Ik heb het ooit een keer min of meer gelijkwaardig iets gehad. Ergens in de jaren 90, maar dan in aanloop naar de marathon. Ook ergens een bacterie van voedselvergiftiging opgelopen. 5 of 6 weken van tevoren. Ook veel afgevallen in korte tijd. En toch daarna proberen snel terug te komen. Testje gedaan, voelt wel goed. En dachten we, nou weet je, we willen marathon alleen starten als het zou kunnen onder de 2:30, als dat verantwoord is. Nou, de testje gaf wel aan dat zou kunnen. Die dag was het slecht weer. Nou, dan merk je gewoon op een marathon, dan ben je de eerste die gewoon aan de beurt is. Weet je, je kan het wel willen en proberen, maar uiteindelijk blijkt dan toch gewoon...
Valt hetzelfde mee, hè? Eigenlijk nooit.
Nee. De weken daarvoor is de aanslag op je lijf is dusdanig zwaar geweest. Ja. Dat je toch de tol gaat betalen en dat het hem toch nog steeds niet is. En nou, ook daar moet je dan weer van leren. Hè, dat je in de toekomst dat soort beslissingen dan niet meer neemt. En dan gewoon durft te schrappen. En zeg, nou, dan bouw ik maar weer rustig op. En dan komt dat moment vanzelf weer. Maar ja, soms hoort het er gewoon, erbij, zou er mee om moeten gaan. En voor mij is het allemaal niet zo heel erg, omdat ik niet geen grootste dingen allemaal mee hoef te doen.
Ja, maar je begint wel een beetje de Wilco Kelderman van de pacer te worden.
Nou,
het zit heel vaak tegen, Erik.
Nou, dan wil ik wel graag Wilco Kelderman zijn.
Ja.
Want ik bedoel, die heeft wel in alle drie de grote rondes gewoon een top 5 gehad. Die komt vaak sterk terug. Ik wil graag de Wilco Kelderman zijn.
Ja, ik heb hem bij jou ook nog niet verloren.
Ik ben blij dat je Wilco Kelderman zegt en niet Tom Dumoulin.
Ja.
Want hier kan ik nog wat mee.
Ja, nou ja, met de palmares van Dumoulin kan je ook wel wat, hoor.
Ja, daar kan ik wel mee, maar niet voor de toekomst meer, denk ik. Voor de toekomst kan ik er niet zoveel mee.
Dat en bij
Wilco Kelderman kan ik dat nog wel, denk ik.
Ja, zeker.
Dus die neem ik mee. Dus
nou, steek hem in je zak, jongen.
Kelderman vind ik een goede motivatie. Ja. Dat sowieso. Dus nou ja, ik moet opnieuw op gaan bouwen. En jij zit al een tijdje niet opbouwen. Je hebt zelfs een wedstrijdje meegepakt. Kleintje.
Ja, afgelopen woensdag de Verkerkloop. Uitkomend voor verzekeringsbeheer.
Kijk, commerciële teams.
Business run team. Nou moet ik zeggen, ik heb echt een bloedhekel aan business runs. Want nee, eerlijk, we gaan het toch even het woord weer laten vallen bij de Marathon van Rotterdam.
Ja, zeker.
Je hebt een prachtig alternatief op de marathondag. Dat is namelijk de kwartmarathon. Die start op een andere plek, loopt niemand in de weg. Je kan jezelf testen op een mooie afstand. En je hoeft, ik verlang en eis echt niet van iedereen dat die nou de marathon het mooiste vinden. Of dat je per se die dag de marathon moet lopen. Er ligt gewoon een alternatief, de kwartmarathon. Maar je hebt dus gewoon toch wel volgens mij honderden flapdrollen die dag op het parcours in estafettevorm, terwijl er daar mensen zijn die een half jaar hebben toegewerkt naar de klassieke afstand, wat gewoon voor iedereen een slijtageslag is, waarbij je op een gegeven moment echt het ene been voor het andere is, een groot mentaal gevecht. En dan heb je van die, nou, gewoon van die eikels die dan...
Nou, maar moet ik je even onderbreken?
Totaal fris je daar voorbij stoven. En elk jaar is het voor mij een grote ergernis om op de Coolsingel te kijken bij de finish. Daar allemaal mensen met holle blikken te zien finishen na een slijtageslag van 4 uur. Die dan nog even vol voorbij worden gesprint door een gast die er net 10 kilometer op heeft zitten. Ja, ik vind ook, als jij daar een eindsprint durft te doen met 10 kilometer in je benen op de Coolsingel op de marathondag, Dan hoor je er voor mij gewoon niet meer bij.
Nee, het ergste wat ik daarvan vind is dat ze de mooie finishfoto van de mensen die wel die marathon gelopen hebben, vaak nog verknallen.
Ja.
Want die mensen komen echt helemaal met een heroïsche blik over die streep heen.
Ja.
En dan kan er zomaar iemand net even voorschieten.
Ja, dan... zonder zweetpareltjes op zijn hoofd.
Maar het enige wat ik er wel op moet zeggen, ik ben 100% met je eens, want ik vind het zelf ook helemaal niks.
Ja.
Maar die mensen kunnen er eigenlijk niet zoveel aan doen, want die mogen meedoen in die race. Weet je, het is eigenlijk, vind ik, de organisatie die dit in zo'n marathon, zeg maar, toestaat.
Nou, dat vind ik dan nu vanaf nu ook eikels.
Ja, dus vind ik, dat, maar daar vind ik, daar ligt, daar vind ik het
voel
grootste,
je alsjeblieft
daar vind
aangesproken.
Ik het grootste, vind ik het grootste probleem. Ja. Weet je, die mensen die mogen meedoen en die doen mee omdat ze kunnen en willen finishen. Want er wordt altijd onderling, wordt er binnen de bedrijven nog gesproken, wie mag er finishen op de Coolsingel. Die willen dat graag en die vinden dat ook geweldig.
Ja.
En er zal altijd gezegd worden, misschien lopen die mensen dan in de toekomst wel de marathon.
Ja.
Maar uiteindelijk, weet je wel, ze kunnen veel wegnemen van de glorie van degene die de marathon lopen.
En,
dat is ook storend. Zeker als jij er op 35 ook nog een beetje doorheen zit zo. En dan komen er eventjes even een paar...
En de organisatie kan het prima verplaatsen naar de kwart. Want laat daar teams van 6 mensen van datzelfde... teams van 4 van datzelfde bedrijf meedoen. En de gemiddelde eindtijd telt.
Ja.
Loop je niemand in de weg.
Ja. Point taken.
Ja.
En eens.
Maar goed, helemaal ik deed eens. Nu aan een business run team mee.
Maar je deed gewoon mee.
Ja, maar dit was gewoon... Ik deed mee aan de 5.
Je stond eerste startrij, zag ik.
Ja, zeker. Maar dus ik doe mee aan de 5... Er is een 5 en een 10 kilometer. Je loopt niemand in de weg. Team van 5 ingeschreven. Allemaal pakkers. Gemiddelde tijd van de beste 4 telt. Maar het leuke was dat die... ik ben zijn naam alweer kwijt. Maar die man van ons bedrijf, zeg maar... Die heeft er het hele jaar over... met een gozer van het bedrijf van KH Chemicals. Dus dat zijn beste vrienden van elkaar of zo.
En die hebben een soort clash natuurlijk.
Ja, de belangrijkste dag in het jaar... is de verkerklopen in Zwijndrecht. En de laatste 2 jaar, dus 2019 en 2018... had zeg maar die man van ons bedrijf naast de zegen gegrepen. Ja, en die moet dan het hele jaar die wisselbokaal missen. Hij schijnt ook nog wel eens door een van de 2... Op kerstavond te zijn gejat, weet je wel. Dat hij toch even in het andere huis heeft gestaan en zo. Dus dat is mooi, zo gewoon zo'n broederschapsstrijd. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar wij reden er naartoe in mijn... ondergescheten Fiat Panda. En die ziet er echt niet meer uit, maar dat terzijde. En was eigenlijk de seizoensaftrap, hè? Want los van de marathon had ik dit jaar nog geen wedstrijd gelopen. En half mei. En dan komen er daarna, ga ik op 4 juni een wedstrijdje lopen. Op de 10e, op 17 juni. Begin juli nog. Maar het is altijd een beetje vreemd, die eerste wedstrijd. En ik wist ook, ik heb... vanaf de week voor de marathon eigenlijk na mijn griep, weet je wel, weer goed getraind. Met een week van 94 en vervolgens na de marathon 4-5 weken, allemaal van rond de 100 kilometer. Maar behalve, zeg maar, het was een wedstrijd op woensdagavond, warme woensdagavond, behalve de dinsdag dat ik 35 minuutjes heb gelopen met een paar versnellingen als wedstrijdvoorbereiding, heb ik geen gas teruggenomen. Dus ik had op die zondag nog 29 kilometer gelopen. Maar dat is dan een soort bewuste keuze die je maakt, hè? Dat je niet... tapert en niet afremt.
Ik zou de eigenaar van dat bedrijf blij mee zijn geweest. Dat je wedstrijd niet helemaal serieus genomen hebt.
Ik was toch de eerste van het team. Dus hij was blij dat ik erbij was.
Maar toch, weet je.
Dat... Nee, maar dus, je moet dat hoort denk ik...
Hij had graag gewild dat jij had gepiekt.
Helaas. Ja. Nee, kijk, dit hoort denk ik wel bij... Als je meerdere wedstrijdjes uitkiest... En je stipt er daarvan bijvoorbeeld twee aan die je echt belangrijk vindt... dan hoort het er ook wel bij dat je die andere drie... Dat je je op die dag echt wel even geeft. Maar dat je niet per se van jezelf verlangt dat je daar in topvorm bent. Dat kan ook nog niet. Ik heb het net over 5 goede trainingsweken. Maar dat is eigenlijk nog te weinig. En daar zitten te weinig specifieke trainingen voor die 5 kilometer in. Om een PR te verlangen bijvoorbeeld.
Ja, en je kunt ook niet iedere wedstrijd even belangrijk maken. Hè?
Nee. Nee.
Ik vind, en daarom ben ik altijd...
Fysiek niet en mentaal niet.
Maar ik ben daarom altijd wel voorstander geweest om veel wedstrijden te lopen. Alleen dan was het gewoon niet altijd even belangrijk. Omdat het wel een lekkere training is. Weet je? Want ook al is het niet... Is die niet de belangrijkste, ook al piek je niet op dat moment. Je leert altijd weer van dat soort wedstrijdjes. Weet je wel, al is het maar een voorbereiding of een situatie die zich voordoet in de wedstrijd. Het meelopen in een groepje, het reageren op onverwachte momenten. Al dat soort zaken. Doe je toch op de een of andere manier een bepaalde hardheid mee op of niet. Of je er nou wel of niet op reageert of wat dan ook. Of je komt in een situatie terecht dat je een keer voor de win kunt lopen. Of mensen die onverwacht, doordat ze juist die wedstrijd helemaal niet belangrijk maken... voelen dat ze in één keer een hele goede dag hebben... en misschien toch wel eens een keertje een hele goede tijd kunnen lopen... of hun vorm juist ontdekken op dat moment. Omdat er in de wedstrijd altijd iets anders... een andere situatie is dan in de training. Je neemt het toch ietsje serieuzer. Je bent toch wat scherper. Je let toch wat meer op. Je laat toch niet zomaar even iemand anders lopen... of het moet een opdracht zijn of niet. Dus ja, ik vind het altijd mooi... en ze hoeven lang niet altijd even, wat ik al zei, even belangrijk te zijn. Maar... doe het wel gewoon regelmatig, want je leert er altijd van... En je gaat er profijt van hebben op de momenten dat het wel belangrijk gaat worden.
Ja, en tegelijkertijd soms gewoon een periode zonder... kan ook of wel een keer een weekendje overslaan, kan ook heel veel opleveren. Zeker, want dan kan je wel echt die specifieke training erin doen... die ook veel herstel vraagt, et cetera.
Je moet ook ruimte maken om te trainen. Maar daarom zeg ik ook altijd... je hoeft niet altijd voor ieder wedstrijdje wat je loopt ook gas terug te nemen. Soms kan het ook onderdeel van je training zijn, maar je moet er wel... onderdeel van uit kunnen maken. En goed. En jij kiest dan af en toe voor een businessloopje.
Ja. Normaal dus nooit. Maar dit was dus inderdaad... Kijk, ik liep op zondag nog met Robbie, Edwin, Charles en Ricardo... liepen we nieuwe ronde, Ridderkerk, Bonnes. Dus echt maar duurloop van 29 kilometer... pinpasje mee, zodat ik bij de Shell nog even ook een drankje kon kopen. Weet je wel, het was echt warm. En we hadden geen meefietser bij ons. Dus dan is dat een beetje de manier om gewoon met een pauze van een minuutje... toch even nog aan je volg te komen. Maar kijk, als je op zondag nog een duurloop van 29 kilometer doet... in, easy, maar ook weer niet totaal lanterfantend een duurloop... Dan ben je op woensdagavond niet op je allerscherpst natuurlijk. Ik had op maandag ook gewoon gelopen en op dinsdag gelopen... en op al die andere dagen ervoor. Maar ik liep 15:44...
Netjes toch?
Ik denk dat het 60 of 80 meter tekort was. Maar dan loop je alsnog net onder de 16. En weet je waar ik tegenaan liep? Maar dat is ook op zich volkomen logisch. Je hebt dus niet de absolute frisheid. En het is ook gewoon... ik had nog in december een 10 Engelse mijl gelopen. Maar het is eigenlijk echt alweer, 8-9 maanden geleden... dat je een 10 of een 5 hebt gelopen... Kijk, die eerste kilometer gaat fluitend. Maar daarna kom je in dat middenstuk. En dat is eigenlijk het moeilijkste gedeelte om je tempo vast te houden. Want ik had uiteindelijk weer een fantastische... gewoon voor mijn doen een fantastische eindsprint. Maar dat middenstuk...
Zat je met de kopgroepje mee of zo? Of,
Nee, want Roy Hoornweg stoof gelijk weg.
Okay,
dus die ambitie had ik ook al voor de finish. Die laat ik sowieso gaan. Maar er gingen nog wel een paar gasten straf achteraan. Nee, voor je beeld, ik werd de 8e.
Dus best
echt een
bezet,
goed
toch?
Deelnemersveld. Ja. Ik denk dat Roy in 14:30 won. Als je nog een 10 kilometer... waarvan er een paar gasten nog tussen mij en hem aan het lopen waren... die dus gewoon nog even een tweede rondje er aan vastplakten. Dus het was gewoon een goed, sterk bezet, leuke loop. Veel publiek ook, aanrader. Maar bij dat middenstuk komt het op tempo hardheid aan. Fysiek gezien. En ook wel op mentale hardheid. Ja. Gewoon... ja, hoe diep kan je gaan en laat je de negatieve stemmen overwinnen? Of ga je gewoon door die muur heen?
Blijf je bij in het groepje of laat je me verlopen alvast?
Ja, en ik hing toch echt wel met een beetje zelfmedelijden zo aan het elastiekje van dat groepje waarin ik liep. Met Charles, Ricardo en twee jongens die ik dan niet kende. Het is ook iedereen die kon die dagen daarna foto's van zichzelf vinden op internet. En ik zit gewoon steeds achter een brede rug te schuilen. Dus er zijn helemaal geen foto's van me. Dus we hebben straks ook nog een probleem met de afbeelding voor deze aflevering. Maar ik had gewoon best wel veel zelfmedelijden. Ik ging er niet af. Dus ook weer niet zoveel dat je totaal je eindtijd door laat bepalen. Maar als je dan ziet dat ik uiteindelijk die eindsprint heb. Dat ik de volgende dag, ik heb echt wel wat herstel van die wedstrijd nodig gehad. Dus ik ben gewoon diep gegaan. Dieper dan mijn woorden nu doen vermoeden. Maar toch, ik weet wel van mezelf het verschil van echt tussen door muren kunnen gaan. Wat ik echt soms kan, dat je alleen maar aan het bijten bent. Dat je wel die foto's van jezelf tegenkomt. Dat je denkt, joh, je bent 3 jaar ouder en het ziet eruit alsof je een hele slechte tijd aan het lopen bent. Of dit. En dit was denk ik een logisch gevolg van als je ook niet. Kijk, je hebt het wel zwaar omdat je niet super fris bent. Maar daardoor kun je ook niet boven jezelf uitstijgen eigenlijk. En ik denk diep kunnen gaan. Daar is ook een soort mentale en fysieke frisheid voor nodig. En ook dus dat je net wat verder in die wedstrijden bent. Dus dat je dat al 1 of 2 keer gedaan hebt. En dat je dan die 3de keer wel kan. Vaak zie je het, hè? Ja, niet altijd, maar vaak zie je dat iemand een beetje in dat baanseizoen groeit ook.
Nou ja, wat je lang verhaal kort, je hebt gewoon nog weinig wedstrijdritme en wedstrijdhardheid.
Maar sowieso tempohardheid, ja, dus ook gewoon, want ik mailde in die week ervoor, het was dus ook niet, want ik heb een PR van 14:58 staan. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Hè. Ik was ook van plan in ongeveer 3:10 starten. Dat is eindtijd 15:50. Kijken hoe dat voelt. Dat zal ongeveer mijn niveau van nu zijn. Natuurlijk, als ik dan goed ben, ga ik doorverstellen naar 15:20, 15:30. Zat er niet in. Maar dus ook helemaal niet dat ik veel meer verwacht had. Maar ik mailde in die weken voor ook met Guido Michaud. Die zei ook, ja, het is logisch dat je nu nog niet die supersnelheid en supervorm voelt. Want we zijn begonnen met wat 2000'tjes, met wat 1000'tjes. Echt nog wel de basis. Kijk, vanaf nu komen daar af en toe specifieke 5- en 3-kilometer trainingen in. Bijvoorbeeld komende zaterdag ga ik 10 keer 600 meter doen. Echt wel een beetje op wedstrijdsnelheid. Met 75 seconden stilstaan op de plaats. Ja, dan ben je echt die 5 kilometer snelheid aan het trainen. Op een mooie manier in een training. Door die afstand steeds op te breken. Hè? Door eigenlijk de wedstrijdafstand op te delen in kleinere stukken. Waardoor je wel die snelheid kan hanteren, maar ook wat rust hebt. Ja, dat soort training heb ik bijna nog niet gedaan, weet je wel. Dat merk je dan, dat je wat dat betreft nog.
Maar dat is wel de feedback die je uit zo'n loopje toch haalt.
Ja, eigenlijk wist je het van tevoren, maar dat merk je dan ook in de wedstrijd terug. En dat is een logisch gevolg van dat we tot april in Peking zaten of griep kregen. Of daarna nog met een duurloop voor de marathon bezig waren, met het herstel van de marathon. Ja, dan ben jij niet die afstanden van tussen de 400 en de 1200 aan het knallen.
Maar er zijn mensen die al wel een beetje op tijd in vorm zijn gekomen, hè?
Ja, ja.
Ik bedoel, wij zijn dan misschien niet helemaal in shape. En jij bent weer een beetje begonnen. Maar er zijn mensen die al wel wat wedstrijden hebben uitgezocht. En gepiekt hebben.
Ja.
En op het juiste moment er ook stonden.
Zeker.
En hebben het bijvoorbeeld over een NK 10 kilometer, een NK halve marathon. Dan kan je er gewoon op het juiste moment staan.
Ja, zeker. Praat nog even door, want ik ga eerst even zijn nummer opslaan.
Ja, precies. Want degene waar we het over hebben, kunnen we het nu wel eventjes noemen, toch?
Ja, zeker. We hadden hem al genoemd.
We gaan even bellen met Luc Maas.
Ja.
De man die de titel op de 10 kilometer op de weg en op de halve marathon wist binnen te slepen.
Ja.
En dus op het juiste moment in vorm was.
Ja, halve marathon is alweer even geleden, hè?
Ja, toch?
Maar dat vind ik dus ook mooi, want redelijk jonge loper nog, hè?
Ja.
Maar al een paar jaar goed in de uitslagen aanwezig. En ik ben even de datum kwijt van die halve marathon. Maar die won die volgens zeg maar zijn eigen Strava-titel best verrassend. Vond hij dat voor zichzelf ook, zeg maar. Ja. Na een periode met wat tegenslagen. Maar hij was daar heel goed. Vervolgens, ik volg hem op Strava. zag ik hem naar Montegordo trekken. Mooie, indrukwekkende trainingen doen, maar ook gewoon volgens mij een heel hoog volume draaien. En hij komt terug en hij wint de 10 met ook weer volgens mij een fantastisch mooie versnelling in het laatste gedeelte van de race, waarmee hij die winst binnenhaalt. Dat is volgens mij wel echt een wapen van hem. Maar hij mag gaan uitleggen hoe je dat doet om twee keer ervoor te zorgen dat je piekt op de dag dat het NK is. Waar jij zeg maar in je agenda een uitroepteken achter hebt gezet.
En dat je op die dag dan ook echt helemaal goed bent.
Ja, we bellen hem.
Hoi, met Luc.
Luc, Pim en Erik hier.
Hey, goedemiddag.
Hey. Je mag het allemaal gaan uitleggen. Pieken op het juiste moment, want dat heb je wel bewezen dit jaar.
Ja, ik zal mijn best gaan doen.
Hey, eerst even over over je meest recente overwinning. Die 10. Wist jij van tevoren dat je in absolute topvorm stak?
Jawel. Zich merkte ik al in de training al wel dat mijn niveau heel erg goed was. Ik denk conditioneel zeker dat ik nog nooit zo goed ben geweest als nu, of als toen, zeg maar. En ja, dan hangt het natuurlijk inderdaad wel alsnog af van de vorm van de dag en de race zelf natuurlijk. Maar dat viel gelukkig wel allemaal op zijn plaats, ja.
Hey, en Luc, waar begint dat? Want het begint natuurlijk ergens met een planning te maken. En dan zet je op een gegeven moment dat NK 10 en een NK halve, die zet je ergens in de agenda neer. En dan ga je daar met je coach over praten en dan ga je daar naartoe werken. Hoe werkt dat?
Ja, nou ja, precies zoals je zegt. Eigenlijk, je maakt ergens aan het begin van het seizoen en daarvoor maak je een planning met wedstrijden. En natuurlijk zitten daar wedstrijden tussen die wat belangrijker zijn dan andere. Er zijn wedstrijden die het ook meer als voorbereiding op andere wedstrijden of wedstrijden zoals NK's waar je echt wel graag heel goed wil zijn. En dan is het uiteindelijk aan mijn trainer natuurlijk om een schema op te stellen waarin de piek dan op het juiste moment ligt, zeg maar.
En hoe zijn dan die maanden, zeg maar, je maakt die planning. Je hebt dan ook eerst de maanden waarin je aan dat fundament werkt en waarin je eigenlijk heel vaak geen topvorm en hoogvorm voelt. Hoe ervaar jij die?
Dat is best wel lastig uit te leggen. Want eigenlijk afgelopen winter ben ik best wel veel geblesseerd geweest.
Ja, dus eigenlijk, jij kon dat fundament niet helemaal naar wens leggen, denk ik, hè?
Nee, klopt. Kijk, die eerste titel op de halve marathon, die kwam eigenlijk ook voor mijzelf best wel uit het niks. Omdat eigenlijk mijn fundament toen dat helemaal niet zo heel erg goed was, zeg maar. Dus dat was wel een bijzondere voorbereiding, zeg maar. Maar voor die 10 heb ik wel echt de afgelopen 2 maanden eigenlijk vanaf die halve, zeg maar, wel goed aan de basis kunnen werken en inderdaad wel goed dat fundament kunnen leggen. En dan is het vooral ook voor mijn gevoel heel veel geduld hebben en inderdaad gewoon kilometers maken en week in week uitproberen consistent te trainen. En dan heb je inderdaad lang niet altijd het gevoel dat je in topvorm bent, omdat dat vaak ook niet zo is. Maar uiteindelijk merk je wel dat het echt goed begint te draaien en dan merk je dat die vorm begint te komen. En dan is het fijn als dat op tijd is voor zo'n belangrijke wedstrijd.
Waar merk je dat aan dat die vorm komt? Ik snap dat je dat relateert natuurlijk naar tijden die je loopt en alles. Maar waar merk je dat aan en hoe lang ben jij in staat om zo'n vorm een beetje vast te houden? Want dat is natuurlijk ook een soort van golfbeweging. Hè? Vorm kun je natuurlijk niet eeuwig vasthouden.
Ja, nou ja, waar je het aan merkt, inderdaad is het gewoon de tijden. Dus het gevoel waarmee je bepaalde tempo's bijvoorbeeld loopt. Maar waar ik bij mezelf vooral aan merk, is eigenlijk nog wel in de duur lopen. En dan, als ik naar mijn hartslag kijk, die is nu gewoon met een rustige duurloop echt wel een slag of 5 lager dan een paar maanden geleden. En daarom merk ik eigenlijk wel dat dan vooral inderdaad conditioneel die vorm echt wel heel erg goed is. En dan is het inderdaad een kwestie van bijvoorbeeld op de baan wat snelheid en scherpte opdoen, zeg maar. En hoe lang die vorm vast kan houden, dat is altijd inderdaad best wel iets ongrijpbaars natuurlijk. Want het is er opeens en het kan ook opeens weer weg zijn natuurlijk. Maar ik denk dat je op zich ja, door een beetje te periodiseren, dus af en toe ook gas terug te nemen, dat je die vorm ook best wel lang vast kan houden. Ja. En ik hoop dat dat natuurlijk gewoon heel het baanseizoen nog enigszins vol te houden is.
Ja, ja. Hey, en bijvoorbeeld voor in aanloop naar dat NK 10 kilometer trek je ook naar Monte Gordo.
Ja.
Hoe lang was die periode? En dat was denk ik echt bedoeld voor de puntjes op de i, toch? Kan ik me voorstellen.
Ja, nou, dat is precies hoe ik het zelf net ook zou omschrijven. Ik ben daar volgens mij 11 of 12 dagen geweest. Dus op zich een relatief korte trainingstage. Maar ze ging daar al wel naartoe met een best wel goed niveau, denk ik. En inderdaad, daar was het ja, gewoon in lekker weer en goede omstandigheden. Inderdaad, zoals je zegt, de puntjes op de i zetten. Dus een aantal hele goede baantrainingen gedaan. En even nog een weekje veel omvang gedraaid. En ja, 100% focus op het lopen, zeg maar. Even de randzaken eromheen even links laten liggen. En ja, zoals je zegt, de puntjes op de i zetten.
Wat is dan bijvoorbeeld een training waarvan je zegt, ja, daar heb ik echt de puntjes op de i gezet. En waarom?
Ja, ik heb bijvoorbeeld een keer op de baan 6 keer 1000 en 2 keer 1200 meter. Dat was wel echt een soort key sessie in Portugal. Ja, waarom? Ja, dat zijn dan van die trainingen die op wat hoger tempo, wat ik zeg, in goede omstandigheden, waarbij je goed van voelt, nou ja, die is helemaal raak, zeg maar. En dan dat zijn wel belangrijke trainingen.
Ja, ja. Hey, en waar let je dan op? Want eigenlijk ben je daar al heel goed. Je weet dat het belangrijke moment toch echt nog wel anderhalve week of 2 weken verder ligt. Of misschien wel 3 weken, weet ik uit mijn hoofd niet helemaal. Maar je wil hem daar natuurlijk lekker raken. Je wil ook dat het een training is waar je diep gaat. En tegelijkertijd, dat is niet de wedstrijddag. Dus waar let je op? Hoe vind je die balans?
Nee, dat is inderdaad ook wel een lastige balans. Ik ben zelf ook in het verleden best wel vaak geblesseerd geweest. Dus ik ben ook vaak net aan de verkeerde kant van de lijn, zeg maar, daar geweest. En het is inderdaad, zoals je direct aangaat, ook belangrijk dat je, ook als je in vorm bent, niet elke training tot het gaatje gaat. Dus om, bijvoorbeeld in Portugal met zo'n baantraining, dan is zo'n baantraining ook wel, zeg maar, ja, een van de belangrijkste trainingen van die week. Dus je hebt er eigenlijk een paar momenten waarin je dan echt diep mag gaan. En ik denk dat het dan vooral belangrijk is dat je de trainingen daaromheen dus echt rustig doet. Dus ik heb daar mijn grootste week qua kilometers ooit gedraaid. Maar wel ook heel veel duurlopen die echt wel heel rustig waren. Zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat het vooral ook belangrijk is inderdaad, hè, die key sessies goed doen. Ik bedoel, het zijn niet voor niks key sessies. Maar daaromheen inderdaad wel echt je verstand gebruiken en ook rustig aan. Ja.
Is dat iets wat je echt hebt moeten leren, Luc, om dat te kunnen doen? Want ik kan me ook voorstellen, als je voelt dat die vorm eraan komt, dat je dat eigenlijk continu wil voelen in die training.
Ja, op zich is dat wel iets wat ik op de harde manier inderdaad heb moeten leren. Door vaak geblesseerd te zijn. En ik denk dat ik nu wel iets beter in staat ben om inderdaad af en toe ook met de handrem op te lopen. En het is inderdaad verleidelijk, hè, als je in vorm bent om alle trainingen hard te doen. Omdat het natuurlijk een kick geeft als je een training hard kan afwerken. Maar inderdaad, het is wel iets wat ik heb moeten leren om dat niet elke training te doen. En die vorm te koesteren in een wat langzamer tempo af en toe, zeg maar.
Is dan die winst in die halve marathon die eigenlijk heel onverwacht kwam, is dat dan ook een soort van bewijs dat het misschien op een andere manier ook wel kan?
Dat is een lastige vraag. Het was op zich niet zo dat ik... het was een scheef lekkerloze voorbereiding. Ik heb daar voor wel een paar weken goed kunnen trainen, maar de derde week voor die wedstrijd bijna niet gelopen. Ik denk dat het inderdaad een bewijs is dat er meerdere wegen naar Rome leiden. En dat je niet per se elke week in week uit ontzettend veel kilometers moet maken om in vorm te zijn. Dat je ook soms met een kort maar krachtige aanpak wel een bepaald niveau kunt halen. Alleen ik heb ook al geleerd in het verleden dat dan het lijntje vaak heel dun is. En dat je daarna dan ook alweer snel terug kan vallen, zeg maar. Dus,
zeker, moet je niet te vaak doen.
Nee, precies. Ik denk dat als je voor een langere periode goed wilt zijn, dan zul je ook een langere periode goed moeten trainen.
Ja, ja. Hey, en wat doe jij de laatste dagen voor een wedstrijd? En bedoel, qua trainingen, heb jij vaste routines daarin zitten? En maar ook in je dagelijkse leven, hoe gedraag jij je richting topvorm, richting het piekmoment toe?
Qua training is het vaak, als bijvoorbeeld de wedstrijd op zondag is, en op dinsdag altijd wel nog baantraining gewoon. In principe doen we daar geen gekke dingen. En dan is verder de week redelijk wel gewoon hetzelfde als andere weken. Behalve dat je dan vrijdag en zaterdag alleen nog rustige duurlopen doet. Ik doe vaak een dag voor de wedstrijd een minuut of 40 loslopen. Wel echt rustig. Dus op zich niet zo heel veel gekke dingen qua trainingen. En verder de dagelijkse bezigheden verander ik ook niet superveel. Je gaat natuurlijk niet in de kroeg hangen de avond voor de wedstrijd. Maar verder probeer ik eigenlijk wel gewoon wat ik eigenlijk altijd doe, ook dan te doen. Ik denk niet dat in dat opzicht zo'n weekend heel veel anders is. Bijvoorbeeld in Venlo ga je dan wel de dag van tevoren vast daar naartoe. Overnacht je daar, dat geeft natuurlijk wel een bepaalde rust op de wedstrijddag zelf, dat je er niet meer naartoe hoeft te reizen.
Ja.
Dus dat probeer ik wel, als het kan, in ieder geval te doen. En verder eigenlijk niet zo heel veel gekke dingen.
Hey Luc, en dan is die wedstrijddag, hè? Hoe ziet jou dan die, op die 10 kilometer moet het gaan gebeuren? Je bent in topvorm. Hoe ziet die warming-up eruit? Hoe lang van tevoren begin je en hoe ziet die laatste voorbereiding eruit? Hoe doe je dat?
In Venlo was het natuurlijk best wel warm. Dus dat kies ik vaak voor een iets korte warming-up. Dus ik denk dat ik daar een uur van tevoren, 55 minuten van tevoren, ben gaan warmlopen, een kwartiertje. Dan even wat rekken en trekken en wat loopscholingsoefeningen. Dan ga ik me omkleden, wedstrijdschoenen aan, singlet. En dan 10 minuten voor de start nog een aantal versnellingen. 2 of 3 van wat zal zijn, 100 meter. Even die hartslag een beetje omhoog krijgen voor de start en dan is het knallen.
Hey, en dan sta je aan die start. En je hebt natuurlijk van tevoren, je kent het deelnemersveld. Het gaat om de winst, het gaat niet om de tijd. Ja. Je kijkt een beetje om je heen en dan heb je toch zoiets van, ja, hoe gaat dat vandaag gebeuren? Want het gaat niet alleen maar om zo snel mogelijk lopen of een hele snelle tijd. Het is natuurlijk toch een beetje een tactisch verhaal in het begin een beetje. Want het is een redelijk een veld om je heen met mensen die redelijk gelijkwaardig zijn. Hoe pak je dat, hoe pak je dat aan? Hoe kijk je die tegenstanders aan? En hoe schat je dat in van tevoren?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vaak bij dit soort wedstrijden, dat het eigenlijk in Nijmegen ook wel, dat ik niet echt van tevoren een heel erg uitgebreid plan maak, ook niet met mijn coach of zo. Het enige wat ik wel van tevoren dacht van, omdat het dus zo warm was, wist je wel van tevoren, het gaat niet zo'n hele snelle wedstrijd worden. En dat ik natuurlijk wel echt een lange afstandsloper ben, had ik wel met mijn coach al gesproken van, als we op een kilometer of 7 echt nog met een hele grote groep zijn, dan ga ik wel even aan de boom schudden. Want er zijn natuurlijk wel op bepaalde 1500 lopers bijvoorbeeld die liever niet mee de laatste 500 meter mee ingaat.
Ja.
En verder probeer om tijdens de wedstrijd gewoon te kijken wat er gebeurt en daar op te reageren, zeg maar. En tot met 5 kilometer zaten we eigenlijk met een supergrote groep bij elkaar. Ik denk dat we echt al met 10, 15 man nog liepen. En toen ging Tom Hendricks er vandoor met een flinke versnelling. Toen kon eigenlijk alleen Simon Tessou en ik mee. Toen heb ik eigenlijk op Tom gereageerd. En eigenlijk in zijn plan een beetje meegegaan, zeg maar. Die had wel duidelijk afgesproken met zijn coach van, op 5 kilometer ga ik versnellen. En uiteindelijk heb ik die andere twee in de laatste 500 meter kunnen lossen, dus. Ik heb wel echt, zeker deze wedstrijd, wel echt gewoon gereageerd op anderen en niet echt zelf dat initiatief genomen om bijvoorbeeld de wedstrijd af te maken of zo.
Kwam dat ook omdat je wist dat je ze kon hebben in de laatste 500 meter, dat je durfde te wachten?
Ja, ik moet zeggen, Tom Hendricks is die heeft inmiddels zelfs een marathon gelopen. Dus ik wist wel dat ik qua snelheid, dacht ik in ieder geval tegen hem wel een goede kans te maken. En Filmon, daar liep ik me een week eerder nog een 3000 meter tegen op de baan. En toen won hij. Dus daar was ik wel een beetje angstig, wil ik niet zeggen. Maar ik had wel zoiets van, die kan in ieder geval wel sprinten. Maar ja, toch, ik had op zich niet heel veel andere keuze. Hij had ook wel een iets snellere tijd staan dan ik op de 10 kilometer. Dus om al vroeger hard te maken had ook niet zo heel veel zin in mijn ogen. Dus het was wel een beetje gokken op die sprint inderdaad. En ik denk dat ik mijn karakter heb gewonnen.
Ja, ja. En waar gaan we jou nog meer zien deze zomer?
Ik loop komend weekend in Oregon, 5000 meter. En dan daarna zijn eigenlijk weer de NK's, de NK 10.000 meter bij de Grote Spike en de NK 5000 meter. En dan kijken of we misschien op de ranglijst nog goede zaken kunnen doen richting het EK in München. Dat zou wel een mooie, mooie kerst op de taart zijn, zeg maar.
Ja, maar jouw bedoeling is dus nu inderdaad gewoon om die vorm eigenlijk mee te nemen, hè? Want de twee NK's die je noemt, dat is allebei in de juni maand. Dus qua periodisering heb je waarschijnlijk... Je waagt een poging om zeg maar gewoon iets gas terug te nemen na die wedstrijden en dan een beetje op datzelfde niveau door te kunnen trainen.
Ja, precies. Inderdaad, zeker in die wedstrijdweken zal het qua omvang iets minder zijn. En inderdaad proberen juist door die wedstrijden te lopen je vorm vast te houden. En dan gaan we zien hoe lang dat gaat lukken.
Ja, hey, en wanneer staat het volgende loopje met Björn in de Drunense Duinen op het programma?
Oh, dat duurt nooit lang. Ik gok een van de komende dagen.
Ja, ik kijk altijd jaloersmakend toe op Strava vanuit Rotterdam. Dan denk ik, goh, het is daar toch mooi als dat gewoon bij je om de hoek ligt.
Ja, het is een prachtig gebied en het is ideaal. Het ligt eigenlijk precies tussen Björn en mijn woonplaats in. Dus met allebei een kwartiertje rijden. Ja, ik kan het prachtig lopen inderdaad.
Ja. Hey, laten we afspreken dat we elkaar in de toekomst nog een keer bellen. Wellicht na weer een nieuwe NK-winst.
Een volgend piekmoment.
Ja.
Dat zou mooi zijn, doen we.
Ja. Het is gelukt, die heldere uitleg. Dankjewel, Luc.
Ja, graag gedaan.
Oké, later hè.
Doei.
Hoi. Had het niet beter kunnen verwoorden, Erik.
Ik kan zeggen, zo moet dat.
Kijk,
toch?
Het is gewoon een... hoe heet het? Eigenlijk is het hogere wiskunde. En tegelijkertijd is het ook geen hogere wiskunde. Want je hoort... Kijk, als je heel even... zeg maar, als je het niet helemaal vanuit de bewegingsleer probeert te benaderen. Hè, dus niet zwaar theoretisch over hoe dat nou echt gaat. Periodisering en weet ik veel wat. Dan gaat het toch eigenlijk gewoon over geduldig zijn. Een breed fundament leggen. Hard trainen op de juiste momenten, maar niet te hard. Omgeven door rustige loopjes. In de laatste week wat afnemen. Goed jezelf voorbereiden, ook mentaal, weet je wel. Daar hoort een bepaalde routine bij in die dagen ervoor, waarin je, hij zegt het ook, eigenlijk geen gekke dingen doet. Dus gewoon geen fratsen, maar wel gewoon je leven een beetje blijft leiden. Goed uitgerust aan de start staan. En maar eigenlijk dat ritueel wat hij beschrijft, hè. Tuurlijk ben je je wedstrijdschoenen aan het aandoen. Tuurlijk trek je je singletje aan. Maar vaak doe je dat op een bepaalde manier dat je in die zone komt, toch? Dat je er gewoon klaar voor bent.
Toen zie je ook weer duidelijk dat... De wedstrijd win je deels in de training, in je voorbereiding.
Ja.
Want uiteindelijk, daar doe je zoveel vertrouwen op... dat je inderdaad in die warming-up zegt... Van, ik ga mijn wedstrijdschoentjes aandoen. Ik doe die laatste steigerings doe ik. Ik kijk links en rechts om me heen. Ik denk, nou, die kan ik hebben. Top 3 wordt het vandaag bij wijze van spreken altijd. Want je hebt die bevestiging in de training al gehad. Je moet het alleen in die wedstrijd durven afmaken. En dat is het wel, het moeilijke onderdeel. Want daar komt natuurlijk... het een gaat beter met een beetje wedstrijdspanning om dan de ander. Maar... ik vond zelf uit het verleden altijd, en zoals ik het Luc ook hoor, is op het moment dat ik zeker wist dat ik goed getraind had, dat die voorbereiding goed was geweest, dan had ik al 80% in mijn zak zitten. Misschien wel 90% in mijn zak zitten van wat er ging gebeuren.
En dan gaat het, tuurlijk verpruts je dan soms ook nog wel eens een wedstrijd, of maak je een verkeerde keuze, of blaas je toch op een of andere manier je benen op.
Nou, maar je tegenstander is gewoon beter op dat moment. Hè? Die heeft het nog beter voor elkaar dan dat jij voor elkaar hebt.
Maar heel vaak gaat het dan wel gewoon goed. En ik denk eigenlijk, hè, als je hem nu zo hoort... dat had hij voor de halve marathon niet. Hè? Dus soms loop je ook een fantastische wedstrijd wel... met twijfels en veel vraagtekens... en na een voorbereiding met hobbels. Want die horen er nou eenmaal bij. En vanuit twijfel kan ook vaak iets moois ontstaan. Alleen toch, hier wist hij eigenlijk daar in Monte Gordo al van... volgens mij gaat het goed komen. Want hij draait daar zijn hoogste week ooit qua volume. Terwijl hij zich beter en beter voelt worden. En dan ook nog die training met 6x1000 en 2x1200. Die echt die key sessie was. ja, dat je het gevoel hebt dat elke pas raak is. En dan merk je waarschijnlijk ook dat je herstel goed loopt. Dat je heel veel trainingen draait, maar dat je er ook goed van herstelt. Ja, dan voel je gewoon aan van laat die wedstrijd maar komen. Maar
hij zegt dat wel bij, dat heb ik ook met vallen en opstaan moeten leren. Ja. Dus ook hij heeft meegemaakt dat hij in trainingen eigenlijk te vaak hard wilde trainen. Te vaak zichzelf wilde testen om te kijken, het zit goed. En nog een keer proberen en nog een keer proberen. En je ziet nu dat iemand die nu wat ervarener is, die dus toch kan opbrengen om bepaalde trainingen gewoon iets rustiger aan te doen. Om op dat moment van die ene hele belangrijke training in de week, één of twee belangrijke trainingen die er zijn, je hebt dat zelf afgelopen jaar ook meegemaakt in je marathonvoorbereidingen, om die training echt goed te kunnen zijn. En dat is iets wat je echt moet leren. En wat je ook moet ervaren. Weet je? Want je kan niet iedere training even hard willen lopen. Je moet gewoon trainingen rustig aan durven te doen. En dat komt dan misschien wel eens over. Ik kreeg in het verleden ook wel eens te horen van loop je jezelf weer te sparen. Ja, misschien liep ik mezelf inderdaad wel te sparen. Want die training op dat moment was voor mij niet zo belangrijk. En natuurlijk doe je hem op hoog niveau en op hoog ritme doe je hem. Maar je weet in zo'n training altijd van als het moet kan ik een stapje harder. Alleen nu doe ik het vandaag niet. Want vandaag is het niet belangrijk. Dus vandaag heb ik alleen maar die prikkel nodig. Maar over twee dagen is het wel belangrijk. En dan is het of een wedstrijd of dan is het die belangrijke training die er is. En dat hoor je bij hem wel heel sterk terug. Dat hij dat wel heeft geleerd. En als je nu hoort over hoe hij nu praat over Monte Gordo, dan zie je gewoon dat daar toch wel een atleet over spreekt die enigszins ervaring heeft en snapt hoe het werkt om op het juiste moment in vorm te komen. Nou, en dat bewijst hij dan ook wel. En ja, nu pakt hij die titel en voor hetzelfde gaat verliest hij die eindsprint en wordt in tweede plaats. Dat betekent niet dat het mislukt is, maar dat de tegenstander net iets beter was. Maar ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van durf gewoon te vertrouwen op vorm die op een gegeven moment ontstaat. En ga niet continu lopen testen en iedere keer maar weer volle bak gaan. Je moet echt je momenten durven uitkiezen.
Hey, en had je, kijk, bij de marathon hoort echt zo'n taper. En inmiddels valt dat ook wel mee. Hè? Maar bij zeg maar de traditionele schema's zit bijna aan een aflopende lijn van die wel 3 weken duurt. Hè? Maar wat je wel nu regelmatig toppers zie doen, is dat het eigenlijk pas de laatste week echt aan het afnemen is. En dan doen ze echt nog wel een week ervoor echt nog een pittige sessie. En zo heeft het allemaal met ook herstelvermogen te maken. En dat je echt niet per se 3 weken van tevoren al steeds maar weer minder moet gaan doen. Al wel denk ik voor de meeste echte pure recreanten weer wel aan te raden is om die langere duurloop van 32 of 34 kilometer echt wel op die 3 weken van tevoren te houden. En daarna weer wat korter, maar toch. Dus daar neemt het wat langer tijdsbestek in beslag. Maar als je het hebt over die kortere afstanden, dat duurt natuurlijk niet 3 weken, dat taperen. Dat zit er meer in die laatste week eigenlijk. Hè? En dan wat Luc al wel inderdaad ook aangeeft, hè, bij een wedstrijd op zondag, dan doet hij eigenlijk op dinsdag nog een baantraining. Dan heb je het over 5 dagen ervoor. Hè? Maar ook daar doet hij dus al niet al te gek meer. He, dus je gaat daar, zoek je al niet meer de diepte op.
Nee, maar op dinsdag kan je nog wel gas geven, zeg maar.
Ja, nog gas geven, maar misschien al minder herhalingen. Of gas geven, maar toch met een zekere remmer op. Het is gewoon. Maar had je, oh ja, dat wilde ik vragen. Had jij 1 vaste training die je deed een paar dagen voor zo'n wedstrijd? Want dat hebben sommige mensen, hè, die weten. Als ik op zaterdag een wedstrijdje heb en ik doe op donderdag nog lekker 10 keer of 8 keer 300, dan voel ik me gewoon lekker bij. Daar haal ik altijd die snelheidsprikkel uit. Dat is voor mij de manier om goed te zijn op die dag. Het kan waarschijnlijk ook met 500'tjes of 600'tjes of 200'tjes. Maar ik weet gewoon, bij die 300, dan zit het sowieso goed. Het was, had jij ook zoiets?
Ja, het was voor mij altijd wel zo'n dag van tevoren. Was voor mij altijd wel 3 kwartiertjes of zo eventjes. 40 minuutjes, 3 kwartiertjes loslopen. En op gevoel wat versnellingen was het als het ware. Ja. Of het dan een 15 kilometer wedstrijd was of een 10 of wat dan ook. Ik wilde een paar keer eventjes gewoon dat wedstrijdtempo even aanvoelen. Het was maar een paar 100 meter. En de ene keer was dat een paar 100 meter. De andere keer was wat langer. Het was niet vast omlijnd, maar het was gewoon 40 minuutjes loslopen. En in dat loslopen word je vanzelf warm. En ik wil even een paar keer aantikken wat het is om eventjes, ik noem wat, 3 minuten per kilometer te lopen. Of voor iemand anders 4 minuten.
Eigenlijk doe je dat maar heel kort.
Heel
dan,
kort.
Hè?
Gewoon even voelen. Weet je wel, even voelen wat het is. En dan weer loslaten. Want je weet dat het erin zit. Maar gewoon ja, eventjes dat tempo aanvoelen. En dat vond ik belangrijk. Ik liet mezelf vaak al twee dagen van tevoren masseren. Dat was altijd wel een vast iets dat je iedere week een keer liet masseren. Maar voor een wedstrijd nooit de dag van tevoren, altijd 2 dagen van tevoren. Ik vond de dag van tevoren kon je daar heel slap uit voortkomen. Dus ik gebruikte dan na die massage, die 45 minuten, ook om een beetje spierspanning zeg maar, op je lijf te krijgen. Om het een klein beetje aan te voelen. Maar vooral, wat je tikte het even aan, liet je het weer los, liet je het weer lopen. En op die manier kwam je eigenlijk gewoon met een goed gevoel. Na 45 minuten kwam je thuis en had je zoiets van, nou ja, laat het maar gebeuren.
Ja, ja. Dat is ook, voor mij, dat gevoel, dat moet je ook hebben. Dat hoort bij dat je er klaar voor bent. Gewoon van, laat morgen maar komen. Ja, ja. Weet je wel, ik heb er zin in.
Ja.
En dat is toch, soms ontbreekt dat een paar dagen eerder. Maar je wil dat eigenlijk, je hebt het toch ook heel vaak dat je opstaat. En dan moet je niet gaan denken van, hoe voelen mijn benen? Want heel vaak, ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is, voelen die benen op de dag zelf nou bepaald niet goed. He, dan loop je een trap op en dan denk je, hoe ga ik straks een goede 10 lopen? Maar gewoon dat mentale, gewoon dat zin erin hebben.
Ja.
En gewoon ook even niet zoveel aan je kop hebben, behalve die wedstrijd. Zo'n beetje, dat hoeft niet de 3 weken ervoor te zijn. Maar wel gewoon, ja, er hoort een bepaalde rust bij natuurlijk. Maar ook gewoon op die dag zelf. Dat je niet van hot naar her aan het chasen bent. Dat je nog een werkdeadline hebt. Of dat je bijvoorbeeld ook gewoon, stel je hebt alle zeeën van tijd. Maar jij bent gewoon zo'n chaot die toch een half uur te laat vertrekt. En daardoor nog maar 50 minuten voor je wedstrijd bij die ene baanwedstrijd aankomt. Dat je meteen dat je eigenlijk geen tijd hebt om rustig even te settelen. Ja,
maar dat,
en
zou
om
me
te kleden.
Nooit, dat zou me dan nooit overkomen.
Nee, maar ik zie het wel altijd gebeuren. Ja, er zijn
ik ken
altijd
mensen
dezelfde.
Die dat kunnen doen. Maar dat is,
en
dat
ik weet zeker, kijk, en diegene waar wij het nu over hebben, die is er ongeveer op afgestudeerd. En die is er daardoor redelijk aan gewend. En dan komt het vaak nog goed ook. En toch, ik bedoel, je kan eigenlijk. Die loopt gewoon een betere wedstrijd als die wel een half uurtje Tuurlijk. Eerder daar is. En 100%. Gewoon even iets meer ruimte in zijn hoofd heeft.
Ja, maar daarom vroeg ik ook net naar die warming-up hoe dat eruit ziet. Weet je, voor iedereen is dat een klein beetje verschillend. Maar ik vond het bijvoorbeeld zelf altijd fijn. Van, nou, je gaat met een groepje ga je beginnen met warmlopen. En dat doe je in 1 kilometer of 2, 3. En op een gegeven moment heb ik zoiets van, nou, vanaf dat moment wil ik mijn eigen ding gaan doen. En de een die gaat linksom, de ander gaat rechtsom. De ene wil een steigering doen, de ander niet. En hoe voel je dat aan? En hij vertelde dat ook wel mooi, hoe hij dat op zijn manier dan deed. En ik vind daarin altijd belangrijk ook van, het moment dat je je wedstrijdschoenen gaat aandoen, dat is altijd lekker. Gewoon inlopen op die trainingsschoenen, die dan altijd wat zwaarder aanvoelen. Mm. Kan een klein paar steigeringetjes doen. Terug die kleedkamer in. Eventjes het singlet aan, die korte broek aan. Benen een beetje insmeren. En dan die wedstrijdschoenen aandoen. En dan naar buiten gaan. En dan eventjes die steigerungs eventjes doen. Dat is lekker. Zodat je echt, zeker in wedstrijdjes zoals jij net die 5 kilometer omschrijft. Of de 10 kilometer die Luc doet. Want je moet er natuurlijk wel gelijk in.
Ja.
He, dus welk niveau je ook loopt. Als je 5 of 10 kilometer loopt, is het gelijk aan de bak. Heb je niet even de tijd als met een halve of met een marathon. Dat je denkt, begin ietsje rustiger aan. Ik kan er wel inkomen. Kan wel wat. Dat gaat niet op een 5 of 10 kilometer. Want ja, daar moet je gewoon gelijk aan de bak. En dat. Ja, dat moet je in je warming-up, moet je dat wel even creëren.
Ja, dat is ook, maar er hoort dus ook een bepaalde planning en gedachte bij. Daar hamerde Guido vorig jaar in oktober ook wel, en Michel ook wel in oktober bij mij heel erg op. Van, gewoon niet dat ik dat anders niet van plan was, maar gewoon van, weet hoe laat je de deur uitgaat. Weet hoe laat je, of trouwens, weet hoe laat je opstaat. Weet hoe laat je ontbijt. Weet hoe laat je, liggen je spullen al klaar van de dag van tevoren? Weet hoe laat je naar de start toe gaat? Weet hoe lang hoe laat je warming-up begint en hoe lang die duurt? Weet hoe laat je het startvak in wil gaan? Kijk, er zijn echt mensen die dat allemaal niet bedacht hebben. En dan zal je ene warming-up, nou, verrassend goed zijn. En de andere, is je timing klopt gewoon niet, weet je wel? Dus denk daar gewoon over na, zodat er een bepaald plan achter zit. En dan is het ook, wat is je wedstrijd? Want ik weet wel, ik deed in die baanzomer van 2020 ook een 1500 meter. Ja, dat vraagt echt om een andere warming-up met andere intensiteit dan sowieso een marathon, maar ook al dan een 10.
Zeker, dan moet je nog harder erin. Dus.
Kijk, want in een 10 ga je redelijk hard van start. Maar dat is nog te overzien. Maar een 1500 meter voelt voor mij gewoon als een langgerekte sprint aan. Ja, daar horen toch ook. Kijk, daar horen geen 20 sprinten op volle snelheid bij. Maar toch even wel een andere intensiteit, belasting. En ook gewoon scherpte vanaf seconde 1. Maar absolute scherpte.
Ja, maar daar mag je best wel van tevoren over nadenken. Ja. Ik vind dat best wel een vast ramien mag zijn. Weet je, op welk moment begin je met inlopen? Ik wilde 20 minuten van tevoren in de kleedkamer zijn, want dan had ik rustig de tijd om je spullen aan te trekken. Dus dat soort dingen. is echt niet overbodig om daar goed over na te denken. Het geeft ook rust in je hoofd.
Ja.
Weet je, en sommige mensen die gaan daar anders mee om. Maar ik denk dat voor het grootste deel van de mensen is het belangrijk. Je moet gewoon rust creëren, de tijd creëren. Zodat je op je gemak naar die start kunt gaan. Op je gemak je laatste stijgerings kunt doen. En op die start echt klaar bent voor de wedstrijd.
Ja, zeker. Hey, wij hebben natuurlijk een beetje als verboden woord de marathon.
We hebben een paar keer laten vallen,
maar dat is prima. Ja. Maar weet je wat ik nog eigenlijk knapper vind? Dat we het nu ongeveer al 40 minuten niet meer over Feyenoord hebben gehad.
Nee,
dat is echt, dat overkomt me niet de laatste anderhalve maand.
In deze eigenlijk groen-witte ruimte vind ik dat wel moet.
En een rode tafel en een witte pilaar. Het is allemaal geen toeval. Ik zie overal Feyenoord omheen.
En als ik naar rechts kijk, staat Abu Talib mij daar aan te kijken.
Die is ook in Tirana aanwezig, Erik.
Is hij daar ook aanwezig?
Ja. Op uitnodiging van de burgemeester van Tirana heb ik gelezen. Ja,
collegaatje zonder elkaar natuurlijk.
Juist.
Ja, die zal een goed plekje hebben.
Ja. Ik ga naar Willemsplein trouwens.
Goed. Ik zag vijf door jullie georganiseerd volgens mij. Hè?
Door het AD in combinatie met Aziz Yagoub.
Van Annabel volgens mij.
Zeker. Ja. Ondernemer in Rotterdam. En die heeft vaak zijn zaakjes goed voor elkaar. Want nee, maar ik bedoel, je hebt ook wel eens van die debakels gehad op de Binnenrotte of Stadhuisplein bij een oranje wedstrijd. En dat die schermen het niet deden, weet je wel. Dat er daar 8000 man stonden. Een beetje in zo'n aquarium als volgepropt. En dat dan gewoon dat je daar staat en dat je niet naar de wedstrijd kan kijken. Maar Aziz heeft het over het algemeen goed voor elkaar. Want toen Feyenoord 5 jaar geleden landskampioen werd, ook in combinatie met de organisatie AD. Toen hebben we daar bij de Biergarten echt fantastisch naar die wedstrijd kunnen kijken. Kwam ook Litouwers nog langs. En
nu gewoon onderaan die Erasmusbrug.
Heb ik mijn kop nog met Dirk Kuyt besminkt, weet je wel.
Ook nog.
Dus dat gaat volgens mij helemaal grandioos worden.
Dit is gewoon, ik zeg gewoon onderaan de start bij de marathon, daar sta je.
Ja.
Onderaan de Erasmusbrug.
Zo zie je, zo is de marathon toch nooit ver
komt,
weg.
Komt gewoon weer voorbij en je ziet het onderaan die Erasmusbrug. Daar gebeurt het iedere keer weer.
Juist.
Dus laat het maar gaan gebeuren.
Ja.
Woensdagavond, voor de mensen die het niet weten, woensdagavond 9 uur.
Ja, tegen AS Roma. En dan weet Mourinho daarna. We hebben hem al eens verslagen, hè? Tegen Manchester toen. Vilena in de Kuip.
Oh, dat klopt. Ja.
Dus iedereen die zegt van, weet je wel, iedereen refereert aan die wedstrijd Ajax-Manchester. Maar ik heb Feyenoord-Manchester.
Precies, het was een 1-0 was het, of niet?
Ja.
Dat kan me nog wel herinneren.
Wesley Dammers, die had toen Ibrahimovic in zijn binnenzak zitten.
Wesley Dammers.
Ja.
Volgens mij heeft hij na de Excelsior nog zien voetballen.
Ja, Fortuna ook.
Ja, het is een korte glorieperiode geweest van de man.
Precies, maar wel 90 minuten geweldige glorie.
Ja, ik vind het wel mooi dat we met de club afsluiten weer, toch?
Ja, zeker. Maar ik wilde toch nog even zeggen, want iedereen is nu natuurlijk... Kijk, we hebben het wedstrijdprogramma van jou gehoord. Die is leeg eigenlijk.
Ja, die is leeg. Ja,
we hebben
het
wedstrijdprogramma nu van Luc Maas gehoord.
Ja, maar welk moment ga jij nog pieken?
Precies. Dat
moeten we niet vergeten. Ik bedoel,
dankjewel voor de voorzet, Erik. Maar 4 juni, de Van Gogh loop 5 kilometer op de weg in Zundert.
Zo dan?
Ja.
Kom je daar dan? Kom je daar dan aan?
Was op uitnodiging.
Oh, business loop je of niet?
Nee, geen business loop dit keer. Ze vroeg of ik daar wilde gaan lopen.
Startgeld erbij of niet?
Ja.
Ja?
Ja, maar daar haal je de benzine uit. Dus ja,
wordt het startgeld betaald tegenwoordig.
Ja. Maar geen dikke envelop, laat ik het zo zeggen.
Wat is de afstand van de Van Gogh loop?
Vijf kilometer weer. En dan...
Binnenstad van Zundert.
Geen idee. Ik ben nog nooit in Zundert geweest. Nee, ik ga nu goed om me heen kijken om die omgeving in me op te nemen.
Hoe ontstaat dat? Hoe word jij gecontact van tegenwoordig?
Er loopt daar een gozer en die kreeg ook een dun envelopje. En die zei, joh, als jij een mailtje naar die organisatie stuurt en je geeft aan dat je misschien ook wel wil lopen, zit er voor jou misschien ook een dun envelopje.
Dus jij hebt gewoon een open sollicitatie gestuurd?
Ja. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben dus, weet je wel... Dan ken je ook eigenlijk, ik bedoel, is hartstikke leuk. Maar om even je plaats aan te geven. Als ik uitgenodigd wil worden, moet ik eerst mezelf uitnodigen.
Ja.
Dat is hoe
het
er alsnog
nog...
Nee, en is niet helemaal waar trouwens. De organisatie van de Marathon Belgica, waar die René komende zondag gaat lopen, die had hem ook uitgenodigd. Maar ik ga nu geen marathon lopen.
Nee,
schijnt wel heel mooi te zijn.
Er staat natuurlijk op meerdere verlanglijstjes, denk ik. Hè? Maar je kunt niet overal acte de présence geven.
Nee,
dat gaat niet lukken.
Ik heb nee moeten leren zeggen.
Je kunt niet overal goed zijn.
Ja. Dus daar hoop ik eigenlijk alweer iets beter te zijn dan in Zwijndrecht.
Ja.
Ja. Helaas voor de man van de business, denk ik. Nee, maar de winst is binnen daar. En vorig jaar had daar trouwens ook daar de winnaar 14-30. Dus ik maak me nog geen illusies. Wellicht een week later op de baan U-Track, 3000 meter.
Okay.
Weer een week later. En daarom
maar
zei
daar
ik,
gaat het om tijd.
Ja, maar daarom zei ik wellicht in Utrecht. Want weer een week later een 5000 op de baan in Nijmegen. Daar ga ik hoogstwaarschijnlijk met Emiel en Nick naartoe. En begin juli, nog net voordat ik het vliegtuig pak naar de WK Atletiek. Niet om zelf deel te nemen, maar nee. Voor mijn werk doe ik de 3000 sowieso bij U-Track.
Dus er staan, 3000. Er staan er sowieso nog vier op het programma.
Ja, ja dus drie of vier. En in een tijdsbestek van 6 weken. Dus dan hoort erbij dat je... Kijk, bij die 5000 in Nijmegen op 17 juni en de 3000 in Utrecht op 7 juli uit mijn hoofd. Daar wil ik zo goed mogelijk zijn.
En wat is zo goed mogelijk? Wil je daar weer tegen die 15 minuten aanlopen? Of denk je dat je er misschien nog wel onder moet kunnen duiken? Is dat nog iets te hoog gegrepen?
Laten we gewoon zeggen dat ik eronder wil duiken. Ja. En dan gaan we straks kijken in de week van tevoren of het realistisch is.
Ja. Ik denk realistischer. Ik denk een 3000 onder de 9 minuten. En een 5000 net boven de 15 minuten. En dan praten we over een maandje verder.
Ja, nee, prima. Ja, toch? Ja, nee,
kijk, goed, ja, het is voor gewoon... die tijd praten we natuurlijk al verder, maar...
Ja, nee, het is als ik 100% dat heb je nooit. Maar dat ik helemaal zeker had willen weten dat ik daar subliem... we moeten echt stoppen, want de stem van Erik begeeft het. Nee, ja, dan had ik net wat eerder met die specifieke trainingen moeten beginnen. Maar we pakken het verstandig aan.
Helemaal goed. Ik ga het ook verstandig aanpakken.
Je hebt een strepseltje.
Ik pak een strepseltje.
Nee, ik heb geen last van mijn keel, maar mag ik er gewoon een? Want ik vind die dingen fucking lekker.
Nou, het is niet echt een strepsel.
Oh, je had die citroen moeten nemen. Dit is de verkeerde smaak.
Maakt niet uit. Hij is goed.
Dankjewel.
Neem hem maar.
Ja.
Bedankt voor het luisteren.
Ja. Blijf lopen. Juich voor Feyenoord woensdag. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.